Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 7 en 8. Schriftlezing is deze avond uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. En na deze schriftlezing zingen wij uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 69ste vers van Psalm 119, na de schriftlezing uit Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 11. En daar lezen we: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn, als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. In welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, wij komen opnieuw tot u op deze dankdag. Tot wie anders zouden wij gaan dan tot u? Alleen bij u zijn immers woorden van eeuwig leven. En wij bedelen aan de troon van uw genade. Of u in de bediening van uw woord, woorden van eeuwig leven tot ons wilt laten klinken. Ja, uw woord is vol leven. Maar wij zijn horende doof en ziende blind voor deze dingen. O, wil dan met de krachtige werking van uw Heilige Geest in de prediking van uw woord meekomen. Omdat de weerstanden van ons hoofd en van ons hart worden overwonnen. En omdat wij horen mogen de stem van u. U hebt het toch zelf beloofd, Heren. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Schenk dat ook vanavond in deze dankdag. Geef ons in de bediening van het woord alles wat nodig is. Geef genade om uw woord te spreken. Heren, dat heft de preekstoel en de verkondiging tot een haast duizelingwekkende hoogte. Een nietig mens, hoe zal hij durven om de woorden Gods in de mond te nemen? Kan ook niet, als we op onszelf zien. Geen gedachten, geen woorden die heilig genoeg zijn om te spreken. Geen hart dat rein genoeg is om de dingen te verstaan en te overwegen. Reinig u onze lippen, onze gedachten en ons hart, opdat wij zo mogen spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. En laten we dan ook in het horen en in het luisteren mogen ervaren dat u in de woorden van een mens tot ons spreekt. Geef ons ook die geest, Heren, bij het luisteren. O, leid onze gedachten en ons hart. Open ons hart. Juist ook als vanavond de sleutel van de dankbaarheid aan de orde komt. De waarachtige bekering. Want zonder waarachtige bekering is geen mens dankbaar. En zonder de doorgaande bekering leven we ook niet in de dankbaarheid. Leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw. En geef dan ook dat we vanavond mogen gedenken. Gedenken aan u. Aan wat u gegeven hebt. In het gewone leven. In het leven van alle dag, in onze gezondheid, in de kracht die we ontvingen, in de zegeningen die ons deel waren in gezins- of familieverband. Leer ons denken op de juiste wijze aan al die onverdiende zegeningen, opdat wij werkelijk danken mogen. We bidden u ook heel bijzonder vanavond, Heren, dat wij mogen denken aan alle zegeningen die u geeft rondom het feit dat wij uw woord mogen bezitten. U hebt ons uw woord gegeven, zoveel eeuwen terug al gezorgd voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, dat u voor ons uw woord gaf. En het door de eeuwen heen bewaarde, deed vertalen, zodat we nu onze eigen Bijbel nog mogen bezitten. En daarin toont u het dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren zouden en leven. Kerkdiensten mochten dit jaar plaatsvinden, preken gelezen, de levende verkondiging van uw woord. Er mocht ambtelijk werk worden gedaan. We mochten zelf, persoonlijk of in gezinsverband, telkens weer uw woord lezen. U houdt niet op om ons te zegenen, ook daarin. Heere, geef dat we het verstaan, dat al die zegeningen tot doel hebben dat wij ons bekeren, de afkeer van de zonde en ons toewenden door genade tot u. Geef dat die boodschap vanavond klinken mag en ook weerklank mag vinden. En als ze geen weerklank gevonden heeft tot nu toe, geef u dan vanavond dat we zo mogen luisteren, dat er voor het eerst iets verandert in dat onbekeerde hart. Trek u, Heere, met de koorden van uw liefde. Maak u klein onder de rijkdommen van uw verdraagzaamheid en langmoedigheid en van uw goedheid. Ook onder al die zegeningen die u gaf. En wil u ook uw kinderen bij het gewicht van de zegeningen stilzetten. Dat ze eraan denken en het niet vergeten. En dat ze ook in hun leven, in die doorgaande bekering, in de heiliging, leven mogen voor uw aangezicht. Heere, wil u vanavond zo met ons zijn. We dragen elkaar opnieuw aan u op. We bidden voor heel de gemeente. Smeken om uw zegen voor onze kerken. Heere, wil u uw koninkrijk onder ons doen komen. Bewaar u ons en de kerken bij uw woord. En waar we afgeweken zijn, want de geesten van de tijd gaan ons niet voorbij, wil u wederkeer geven tot u, de levende God. Bind u ook samen aan datzelfde ene aloude evangelie. En wil u onder ons en onder onze jonge mensen, onder de kinderen, onder onze kleinkinderen zegen geven. O, breid uw koninkrijk uit. Zegen daartoe ook al het kerkelijke werk. Wil u zijn met evangelieverkondiging onder Israël, met de evangelisatiearbeid, met het zendingswerk en alle andere takken van kerkelijke werk. O God, zoveel zegen gaf u daar. Maar er is alle reden om ook opnieuw voor uw aangezicht de dingen neer te leggen in gebed. Laat al dit werk door u gezegend mogen worden. Wil u ook mensen roepen om het werk in uw koninkrijk te doen? In het bijzonder smeken we u. Wil arbeiders uitstoten in de oogst? Wil u jonge mannen bekeren? Roepen tot de dienst? Toerusten met gaven van hoofd en van hart en van leven? En wil u ze zenden? Heere, de oogst is groot en de arbeiders zijn altijd nog te weinigen. Zegen u daartoe ook de opleiding in Apeldoorn. Wil u bijzonder allen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord zegenen. Ook alle anderen. Zegen u allen die daar op andere wijze werken, geef ook hen uw zegen. Wil u deze avond bij ons zijn? We denken in deze ogenblikken zeker ook aan ons land en volk. En we bidden u, Heere, nu zoveel in ons goede vaderland de weg van uw woord hebben verlaten en de zegeningen niet wegen, niet echt gedenken. Zoveel de kerk niet alleen op de zondag, maar ook op de bijzondere dagen voorbij gaan. O God, bezoek dit land en geef u een wederkeren, terugkeren, revival. We hebben het er als land niet naar gemaakt. In ons politieke bestel lijkt de chaos de achterliggende maanden steeds groter te zijn geworden. Bedroevende dingen. O God, geef u verandering ten goede. En laat Nederland niet uw goedheid en uw zegenende hand verachten. Want dan vergadert de toorn tegen de dag des toorns, waarop u rechtvaardig zult oordelen. Heere, erbarm u over ons land en volk. Erbarm u ons over ons koninklijk huis. Erbarm u zich over onze regering. en wil u bekering geven. Dat bidden we ook voor onszelf. Dat bidden we voor ons als gemeente. Heere, geef dat op deze dankdag. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Deze dankdag collecte. We zingen Psalm 106, vers 8, 12 en 24. Maar zij vergaten 's Heeren werk. Het 12e vers. Hun hart vergat de opperheer. En het 24e. Nochtans wat was God met hen begaan. 8, 12 en 24 van Psalm 106. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. 145, het derde vers aan het einde van de prediking. De tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk, uit deze schriftlezing, Romeinen 2, het vierde vers, waar het woord van God en de tekst luidt: of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Geliefde gemeente, belangrijke vraag op de dankdag is: wat is Gods bedoeling met de zegeningen die hij geeft en die hij ook het afgelopen jaar weer gegeven heeft? Er is een soort volkswijsheid die zich ook op kerkelijk erf heeft breed gemaakt, dat de zegeningen geen goede bedoeling hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je iemand hoort zeggen: het gaat te goed. Dat kan zo niet blijven. En met een soort angstig noodlots denken wantrouw je de zegeningen van de Heere. Of als iemand een groot verdriet heeft getroffen of een ongeluk is overkomen: ik wist wel dat zoiets moest gebeuren, want het ging te goed. Kan het een mens dan te goed gaan? Ja, dat kan. Maar dat kan alleen omdat hij de zegeningen niet goed gebruikt. Want God bedoelt met de zegeningen alleen maar het goede voor u en voor uw kinderen. Het goede voor onze gezinnen, voor ons als gemeente. Maar dan wel zo dat wij met die zegeningen maar niet doen kunnen wat wij willen. Als we echt de zegeningen van God waarderen zoals de Heere dat wil, dan leiden ze tot bekering. En dat is het thema voor de preek van vanavond. Thema is de bedoeling van Gods zegeningen. Dan letten we allereerst op het karakter van die zegeningen. En dan gaat het vooral over de uitdrukkingen: de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid of geduld. In de tweede plaats letten we erop wat het verachten van die zegeningen betekent. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? En in de derde plaats het waarderen van die zegeningen. Dus de bedoeling van Gods zegeningen: het karakter, het verachten en het waarderen. In deze brief van Paulus aan de gemeente van Rome begint Paulus eigenlijk zijn uiteenzetting of zijn prediking, zo u wilt, met te spreken over de gerechtigheid van God. En die gerechtigheid van God, die openbaart zich als toorn, maar ook als genade. Daar hebt u eigenlijk de hele Romeinenbrief in drie woorden samengevat. Gods gerechtigheid openbaart zich van de hemel als toorn, maar ook als genade. Als toorn tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En zo begint die brief aan de Romeinen. Misschien kent u dat donkere begin in hoofdstuk 1 en het loopt hier in dit tweede hoofdstuk nog even door. Dan tekent de apostel Paulus de zonde van de mensen in dat immense Romeinse Rijk en heel in het bijzonder in die hoofdstad Rome. Allerlei ongerechtigheden worden met naam en toenaam genoemd. En daar was zeker wel reden voor, want de stad Rome en het Rijk Rome was van oudsher moreel een hoogstaand koninkrijk en een hoogstaande republiek. Normen en waarden stonden hoog aangeschreven. De heiligheid van het huwelijk, de heiligheid van het gezinsleven, sterk ethisch normbesef. Het was er allemaal in die oude republiek en toen kwam de keizertijd en toen ging het fout. Langzaam maar zeker vermolmde de overtuiging en de oude zeden werden geschrapt en de liederlijkheid en de wellust vierde zeker in de stad en aan het keizerlijke hof hoogtij. Daar is aan het begin van de vorige eeuw een geweldig uitvoerig boek over geschreven. Door de Engelse historicus Edward Gibbon. De val, de neergang en de val van het Romeinse Rijk. En daar tekent de man aan de hand van allerlei bronnen hoe de neergang en de val van de stad en van het Rijk begonnen is met de morele zedelijke corruptie van het hof en van de leiders van het volk. Nou, Paulus weet daar ook van. En hij weet wat er in die stad gaande is en het bederf wat zich daar voortzet. En hij schrijft hier tegen al dat soort ongerechtigheid. Openbaart Gods gerechtigheid zich als toorn van de hemel. Sombere boodschap, zegt hij. Zeker op de dankdag. Ja, maar wel een boodschap waar de Bijbel helder over is. Alleen als die boodschap van Gods gerechtigheid als toorn over alle mogelijke zonden geklonken heeft, dan begint in dit hoofdstuk Paulus te zeggen, en u moet u daarom niet in de zonde voortleven. Want God heeft ook Rome en ook dat grote Romeinse Rijk gezegend. Hij laat de zon opgaan over bozen en goede. Waarom eigenlijk? Opdat in Rome of waar dan ook in de wereld men de zegeningen van God zou misbruiken door maar raak te leven, door je uit te leven. Of zoals we vandaag zeggen, door te puren uit dit leven wat er uit te puren is. Nee, als je dat doet, dan vergader je rijkdommen. Paulus gebruikt een beeld. Beeld van een bankrekening. Hij zegt, dan krijg je steeds meer op je bankrekening staan. Maar je vergadert wel toorn. Zo lezen we in vers 5. Als je hard blijft en onbekeerd, dan oogst je toorn. En die rekening loopt steeds hoger op. Toorn, ontzaglijke gedachte, zo staat het er letterlijk, met rente. Tot op de dag van de uitkering van het rechtvaardig oordeel van God. En in dat verband zegt Paulus, en daarom veracht de goedheid van de Heere toch niet. De rijkdom, het kapitaal van zijn goede tierenheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid. In die woorden zegt Paulus dat alle mensen op deze wereld in Rome of in Jeruzalem of vandaag de dag in Ameide of waar u ook vandaan komt, daar iets van mogen zien. Wij leven onder de koepel, zo u wilt, onder de regenboog van de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. En dat is eigenlijk het geheim van de dankdag. Daar kijken we naar terug, of liever daar kijken we naar op. God heeft ons onder de koepel van die goedheid en van die langmoedigheid en van die verdraagzaamheid gezegend. En ik heb vanmiddag een paar dingen genoemd. Ik zal dat vanavond niet herhalen. Maar het toch even proberen bij u en bij mijn eigen hart te brengen. Wat heeft God niet gezegend door op zijn tijd droogte en regen te geven? Doordat de velden vrucht droegen. Doordat we ondanks de economische teruggang, die zeker het laatste half jaar, wellicht het laatste jaar er geweest is, toch doorgaans nog meer dan voldoende bezaten voor ons dagelijks levensonderhoud. God gaf scholen en andere onderwijsinstituten waarop wij onze kinderen en kleinkinderen kennis konden verzamelen en vaardigheden konden ontwikkelen om ons werk te doen of beter te doen. De Heere gaf gezondheid, waardoor er misschien wel geen dag was waarop we niet ons dagelijks werk ter hand konden nemen. De Heere gaf zorg wanneer we zorg nodig hadden. Misschien wel een poosje op moeten wachten. Maar het is een zegen toch, dat er ziekenhuizen zijn en andere zorginstellingen. De Heere gaf vooral ook zijn woord en het mocht weer verkondigd worden. En we mogen kerk zijn en blijven tot op de dag van vandaag. Waar komt dat vandaan? Wel, Paulus zegt, daar is maar één bron. Dat is niet iets wat wij verdienen of wat wij zelf allemaal presteren. Nee, dat komt voort uit de schatkamer, de rijkdom, het kapitaal van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Laten we die drie woorden maar even wegen, gemeente. Wegen, zodat we ze zien, zodat ze op gaan lichten. Weet u, dat moet u met uw Bijbel altijd maar doen. Wij lezen vaak veel te vlug. Ja, dat zit ook een beetje in onze tijdgeest. Alles moet vlug. Lezen in de Bijbel ook vlug. En dan lezen we een heel hoofdstuk, heel vluchtig, en we weten er niets meer van. Kijk, weet u, in de middeleeuwen had je van die monniken die maar 5 versen 's morgens per dag lazen, maar daar de hele dag over liepen te mediteren. Door ze noemden dat te herkauwen. Opzeggen voor zichzelf, want ze hadden ze uit hun hoofd geleerd. Overwegen, onder het werk door. Wegen de woorden. En dan gebeurt het wel eens zo. Als je echt leest, liever een kort stukje grondig dan een lang stuk oppervlakkig, dat je gaat zien en verstaan. En het wonderlijke is, je raakt in dat woord van God nooit uitgeleerd. Goedertierenheid, wat is dat? Goedertierenheid is dieper en breder dan goedheid. We weten wat goedheid is. Goedheid betekent niet slecht, niet zondig. En als we het over Gods goedheid hebben, dan bedoelen we dat God boven alle zonde verheven is. En dat er goedheid, louter goedheid, enkel goedheid leeft in het hart van God. En dat is eigenlijk de aanduiding goedertieren. Gods hart is goed. En God zoekt het goede voor deze wereld, voor deze schepping, voor mensen. Nou, zegt iemand, als God aan het goede zoekt, hoe kan u dan net zo zulke donkere woorden gezegd hebben over de toorn van God, over de zonde? Ja, dat is geen tegenstelling. Dat lijkt het in ons menselijk denken, maar uw denken en mijn denken is maar beperkt. Weet u, God zoekt het goede voor ons. Maar dat betekent ook dat hij over alles wat tegen dat goede van God ingaat moet toornen. En de zonde van u en van mij gaat tegen het goede van God in. Smaadt zijn liefde, veracht zijn recht. en richt ons te gronden. En dat wil God niet. Want hij is goed. In zijn hart leeft enkel goedheid en zoekt hij het goede. Dat is goede tieren. En dat blijkt hierin dat hij ons in het leven laat, ook al zijn wij zondige mensen. Dat hij het gericht wat wij verdienen als kinderen van Adam uitstelt. En ons tijd geeft, genadetijd geeft. Ons door zijn woord laat vermanen. De weg laat wijzen. Predikers, zend van het evangelie. Onze belijdenis zegt van die zeer goede boodschap. Laat weten dat hij in zijn goedheid geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin lust heeft dat u en jij zich bekeren en leven. Is dat geen goedheid van God geweest dit afgelopen jaar? En de vele jaren die uw leven misschien al telt, of het korte poosje dat jij, jongen of meisje, in de kerk op deze wereld bent? En als we dan de kring nog wat breder trekken, en u begrijpt, ik stip maar aan, die goede God geeft niet alleen zijn woord in deze tijd van de genade, hij geeft ook alle zegeningen voor dit leven die wij nodig hebben. En laten we het in West-Europa, in Nederland, maar niet vergeten. Terwijl grote delen van deze wereld in honger en onder honger gebukt gaan. Terwijl er in het Midden-Oosten bijvoorbeeld voortdurend levensgevaar is. Oorlogen dreigen. Geeft God ons nog zoveel rust en vrede. Zegen en voorspoed. Dat wanneer je vandaag de dag, gesteld dat het zou kunnen, iemand uit de hongerwinter 1944 in Nederland van nu zou kunnen laten rondkijken. Hij zou zeggen, wat een weelde, wat een voorspoed, wat een zegeningen. Enkel en alleen te danken aan Gods goedheid. En dat is niet het enige. Dan staat erbij in de tekst, en verdraagzaamheid. Verdragen. Dat betekent dat God in zijn grote goedheid verdraagt. Dat wij zondige mensen zijn zegeningen soms zo misbruiken. Denk daar eens even aan. Wanneer je zegeningen van God ontvangt. Rijkdom aan voedsel, overvloed aan voedsel. En ja, omdat je eigenlijk te veel van Gods goedheid ontvangen hebt. Want dat is het dan toch. Zeg je, nee, dat brood hoef ik niet. En gooi het maar in de vuilnisbak. Dat je soms goed eten, wat je in een tijd als de hongerwinter zeer zeker niet weggegooid zou hebben. Zomaar weg kunnen gooien. God verdraagt het. God verdraagt het. Als in Nederland zoveel gezonde mensen rondlopen. Kracht van de Here ontvangen. Die hun leven vergooien aan allerlei liederlijkheid. En aan allerlei zonden. Zonden die als twee druppels water lijken op wat er in die grote wereldstad Rome destijds, ten tijde van Nero en Vespasianus, in de tijd dat het evangelie geschreven werd, overal zichtbaar was. God verdraagt het. God verdraagt het. Als jij zomaar verder leeft. Zonder aan God te denken. God verdraagt het in het leven van zijn kinderen. Als er nog zoveel onvolmaaktheden zijn. En zoveel inwonende zonden zijn. En zoveel keer gestruikeld en weggegleden wordt. Rijkdom van Gods goedheid en verdraagzaamheid. Ziet u er iets van? En geduld. Ja, dat is nauw met verdraagzaamheid verbonden. Geduld betekent, denk maar aan een moeder met een kind wat een beetje dwars is en wat de verkeerde kant op wil. En die moeder, die heeft een bijna eindeloos geduld. Ja, totdat. Totdat ze zegt, zo kan het niet langer. En dan krijgt dat kind een tik en dat is heel gezond. De Heere heeft geduld. Nee, dat betekent niet dat de Heere een mens nooit eens tegenkomt als hij net als een ongehoorzaam kind dwars tegen de woorden van de Heere ingaat. Maar schoon, zwaar, getergd zingen we met Psalm 103. Geduldig, langmoedig, verdraagzaam. En weet u wat daarom zo erg is? Als je die rijkdom, die schatkamer van al die zegeningen van God, zoals ze ook in de achterliggende maanden in rijke mate aan ons en aan onze kinderen zijn gegeven. Als je die veracht. Veracht. Hoe kun je nou de zegeningen van God, waarin de rijkdom van zijn goedheid en geduld en verdraagzaamheid zichtbaar wordt, veracht? Ja, letterlijk staat er in het Griekse woord dat betekent kleinachten, minachten, ze niet op de juiste wijze waarderen en dus ook verachten. Nou, laat ik een paar kanten noemen zonder volledig te zijn. Hoe kun je de zegeningen verachten? Je kan ze openlijk verachten. Je kan dat alleen maar zeggen met pijn in je hart, en ik hoop dat dat ook zo bij u is. Die je soms geweldig aan kan grijpen als je rondom je heen kijkt op deze dankdag. En je ziet wat Nederland in zijn totaliteit, inclusief christelijk Nederland, met de zegeningen van God doet. Met de vrede die we sinds 1945 gehad hebben. Met de welvaart die zeker op en neer golft, en we zitten op het ogenblik in het algemeen gesproken weer in een behoorlijk dal. Maar waarin West-Europa en Nederland in het bijzonder toch zo gezegend zijn. Ik noemde het al, gezonde mensen. Met alle voorzieningen die we hebben, zegeningen van de Allerhoogste. En de Heere vergeten. Secularisatie zeggen we dan. Maar dat is eigenlijk nog een net woord. Of kerkverlating zeggen we dan. Maar ten diepste is het afval van God. En vergeten van zijn zegeningen. Misbruik van het geduld van de Heere. En dat wordt soms openlijk beleden door sommigen in ons vaderland. Laat ons alle banden verbreken. Leef zoals jij wilt. Het ik en mijn verlangens op de troon. Dat is ten diepste verachten van de God, de Schepper, die zo zorgt voor ons. Een andere manier waarop dat kan. Niet bruut met God breken. Niet bruut je eigen weg gaan. Samenleving niet zo van de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Och, dat oude Calvinisme in de eeuw van mijn vader. Ja, de mensen hadden het toch eigenlijk allemaal maar moeilijk, hè. En nu de mensen het toch wat vrijer nemen en de palen wat verzetten, er gebeurt toch niets? God grijpt toch niet in? Zou de Heer het wel zo erg vinden als zijn wetten worden overtreden? Zou de Heer het wel zo erg vinden als zijn dag en zijn dienst wordt veracht? De Heer ziet het niet. God is de grote afwezige. Zij laatst iemand die de pretentie had om theoloog te zijn. Maar hij vertolkt wel het besef van de velen in de samenleving. Ook dan veracht je de goedheid van God. Maar laat ik meteen toch maar dichter bij huis komen. Niet alleen als we leven alsof er geen God is en onszelf uitleven in alles wat we zelf willen. Niet alleen als we in feite geen rekening houden met God. Of als we misschien denken, nou ja, God zal uiteindelijk wel zorgen dat alles goed komt. Maar ook als je op reformatorisch erf en op het erf van het verbond onbekeerd verder kunt leven. Want dat is het erge van onbekeerd zijn en onbekeerd blijven. Dan reken je ten diepste niet met God en dan erken je de goedheid van God en de verdraagzaamheid van God en het geduld van God over je leven niet. Dan is je leven ten diepste ikgericht en aardsgericht. En dan zit je op dankdag in de kerk. En dan ben je wel bereid om je dankdaggave te offeren. En dat is goed. En dan ben je ook nog wel bereid om naar een dankdagpreek te luisteren. En je denkt misschien nog wel over de zegeningen die God gaf. Maar verder, dominee, kom niet te dichtbij. Want ik wil nog een poosje zo verder. En de duivel maakt je wijs dat je nog tijd genoeg hebt als je nog maar 16 bent of als je nog maar 23 bent. Dat zegt hij trouwens ook als je 60 of als je 80 bent. De duivel maakt ons altijd wijs, tijd genoeg, tijd genoeg. Maar het erge is de God die je zo gezegend heeft, met de woorden die hij heeft laten verkondigen, met het verbond waarin hij zichzelf een God belooft te zijn, die de God wil zijn van ons en onze kinderen. De zegeningen in dit achterliggende seizoen, in het gewas en in de arbeid, in het gezin en op school. Zolang je onbekeerd bent, veracht je ze. En ik moet scherp zijn omdat het woord scherp is. Paulus zegt, en als je dat doet, dan staat er ook een kapitaal wat je zelf vergadert. Nee, dat is niet de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Maar dan vergader je met je onbekeerlijkheid en met je zonde en met je dwaasheden een kapitaal en dat heet toorn. En dan is dringend nodig, bekeer je. Bekeer je. Weet ge niet, zegt Paulus. En hij zegt het tegen de gemeente. En hij zegt het tegen de ouderlingen van de gemeente van Rome. En hij onderstreept het opdat zij dat ook uitdragen tot alle die het horen willen. Weet je niet dat die goede tierenheid van God en die langmoedigheid en die verdraagzaamheid, al die zegeningen, dat je daarmee niet mee doen kunt wat je wilt? Dat je die maar niet gebruiken kunt voor jezelf alleen en voor je eigenwillige gedachten. Maar dat God ze gegeven heeft opdat je je bekeert. Hoe? En dan komen we bij het laatste van de tekst. Bij die waardering van de zegeningen. En daar mag vanavond toch wel de meeste nadruk op vallen. Wel, in de eerste plaats is het duidelijk dat Paulus zegt, weet gij niet dat die goedheid van God en die langmoedigheid van de Heere u leidt tot bekering, u brengt tot bekering. Dat zijn dus als het ware prikkels die in de richting van de bekering drijven, zo zou je kunnen zeggen. Het stuwt en duwt je naar God toe. Van de zonde af, naar God toe. Maar dan is het wel nodig dat je dat gaat zien. Weet ge niet. Dat betekent, heb je daar geen zicht op? Op die onverdiende bewijzen van Gods goedheid, goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Want vergist u zich niet, gemeente. Het zijn de tekenen van Gods goedheid en van zijn geduld en van zijn barmhartigheid die het hart van een mens breken. Die een mens klein maken. Die hem laten zien: dat heb ik gedaan voor u. En wie ben jij, wie bent u voor mij? Ik las vanmiddag nog tussen de diensten preek van wijlen dominee Bakker over deze tekst. En hij zegt op een gegeven moment halverwege de preek: er zijn mensen die denken dat een mens door angst tot bekering komt. Nou, geloof het maar niet hoor. Of door benauwdheid tot bekering komt. Geloof dat ook maar niet. Zeker als je je zonde ziet en je kan geen weg ontdekken, dan kan dat benauwdheid geven. Psalm 116. Maar benauwdheid en vrees vernedert ten diepste een mens niet. Wat een mens vernedert en op de knieën brengt en arm maakt, dat is ten diepste de goedheid en de langmoedigheid en het geduld en de barmhartigheid van God. God is groot en goed. Hij heeft me zo gezegend en zo omringd met alle blijken van zijn trouw. En wie ben ik nu geweest tegenover die God? Als je dat gaat zien, weet je niet. Gaat ontdekken bij het licht van woord en geest. Ja, dan word je klein. Dan word je klein en ootmoedig. En dan ga je zeggen: nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Mag ik het vragen, bent u al klein geworden? Ben jij al klein geworden? Onder al de zegeningen van God, onder al de roepstemmen, onder al de blijken van de verkondiging van zijn evangelie. Wat heb al die kerkdiensten en al die zegeningen in uw leven gedaan? O mijn jongen of meisje, ouderen. Als je er niet onder gebroken bent en niet onder de toevlucht leerde nemen tot de Heere, wat ben je in wezen dan arm? En dan is het zo nodig om te bidden: Heere, breek mijn harde hart. Leer mij arm te worden, ootmoedig te worden in mezelf. Want er is geen echte dankbaarheid zonder doorleefde ootmoed. Ootmoed waarin je zegt: Heere, wie bent u geweest? En wie ben ik voor u geweest? En zo, langs die weg, leidt de Heere tot de bekering. Weet ge niet dat de rijkdom van Gods goedheid en barmhartigheid u leidt tot bekering? Dat dringt, dat stuwt. Kijk, dat is nodig. Wij zitten in onszelf zo vast dat wij uit onszelf nooit tot bekering kunnen komen. Calvijn zegt vaak in zijn preken, hij zegt het ook in zijn commentaar bij deze tekst, dat wij zo vleeselijk zijn uit onszelf dat wij losgeduwd en losgeschud moeten worden door de prediking van het woord en door de kracht van de Heilige Geest. Dat we God moeten leren kennen. Onszelf leren kennen. Christus leren kennen. Dat is bekering. En dan zitten er in de bekering een aantal dingen, dat weet u wel. Bekering betekent afkeer van de zonde en de dwaze dwaalweg. Het betekent inkeer tot jezelf. En het betekent een toekeer tot de levende God. Je kan het zo prachtig zien, dat is ook voor de kinderen makkelijk om te onthouden. In die gelijkenis van de Heere Jezus, van de verloren zoon. Hij keerde in tot zichzelf. Hoeveel beter hebben de huurlingen, de slaven van mijn vader het. Hij keert af van de zonde. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Afkeer van de zonde met een belijdenis van de zonde. Toekeer tot de Heer, hij staat op. en hij gaat naar de Vader. Kijk, als je Gods goedheid ziet en wie hij geweest is van de eerste ritselingen van je leven af tot nu toe, gedragen, gespaard, gezegend, omringd met het getuigenis van zijn woord, misschien wel een godvrezende vader of godvrezende grootvader gehad, die veel voor je gebeden heeft. Als je dan ziet wie je bent, onbekeerd in jezelf, zondig in jezelf, oh, dan word je klein en dan word je arm. Dan ga je bidden, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan keer je in tot jezelf. Dan zeg je, o God, hoe moet het? Wees mij zondaar, zondares genadig. Dan ga je de zonde haten. Je slaat ervoor op de vlucht. Vlieden noemt de oude catechismus het. En je gaat God zoeken. En de Heere Jezus zoeken. En het woord van God zoeken. Je krijgt het nodig. Je krijgt het lief. Je hele leven gaat veranderen. Bij sommigen meer plotseling. Bij anderen meer geleidelijk. Want dat kan heel verschillend liggen. Maar er komt bekering. Onder de indruk van Gods goedheid. Aangevuurd en onderwezen door het woord van de levende God. Je kunt het in de zonde zonder God niet meer vinden. Heen keer tot God. Weet ge niet dat de goedheid van God, die rijkdom, die schatkamer, u leiden moet tot bekering? U zegt misschien, ja, toekeer tot God, wat betekent dat dan? Toekeer tot de Heere Jezus Christus in de zin van toewending tot hem. Laat ik er nog iets meer van zeggen. Als je tot bekering komt, dat wil zeggen die afkeer van de zonde en de toekeer tot God, dan krijg je de Heere in alles nodig. Dan krijg je de Heere nodig om te leren geloven. Want je weet dat je uit jezelf niet geloven kunt. Heere, schenk me geloof. Heere, vermeerder het geloof. Heere, houdt u me vast. Je krijgt de Heere nodig als je ziet op je schuld voor de vergeving van zonde. Heere, spreek één woord. En zeg het ook tot mij. Uw zonden zijn u vergeven. Mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. En je krijgt de Heere Jezus nodig. Want je gaat ontdekken door de prediking van het evangelie. Dat die genade die je nodig hebt. De genade waardoor de schuld vergeven wordt. Waardoor het hart vernieuwd wordt. Waardoor het geloof wordt geschonken en levend wordt. Waardoor de hoop gaat stralen en de liefde gaat branden. Dat is alleen te vinden bij hem. En hij wil het geven om niet. En dan krijgt het woord goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Wanneer je het in het licht van de Heere Jezus Christus ziet, nog een diepere gloed. De gloed van zijn bloed en van zijn lijden en van zijn sterven. Dan komt de Heere Jezus Christus in de prediking en in de sacramenten tot arme zondaren. En hij komt zo nabij. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kun je het zelf niet reinigen? Ik kan het. Kun je zelf de bergen van schuld niet glad en plat maken? Ik werp ze in de diepte van de zee. Kun je zelf je de kracht van het geloof en van de liefde niet geven die je nodig hebt? In mijn overgave aan het kruis ligt de bron van alle geloof en van alle hoop en van alle liefde. Ja, bij mij is alles te vinden wat u mist en wat jij mist. Veracht die goedheid, die barmhartigheid van God geopenbaard in de Heere Jezus Christus niet. Maar zoek voor alle kwalen van het hart en voor alle leegten in het binnenste uw heil bij hem. Jezus Christus, hij is het tot wie de zondaar zich keert door genade. Bekering, toekeer tot de levende Christus. Kijk, en als je nu het heil in die levende Christus hebt leren zoeken en vinden, al is het misschien door de schaduwen heen, want dat kan zeker in het begin nog wel een schaduwe, een nevelachtige blik op de Heere Jezus zijn. Maar de Geest leidt tot steeds vaster en steeds helderder kennis. Dan kan niet anders, gemeente. Of je hart wordt vervuld met liefde tot God en tot zijn geboden. Je krijgt God lief en zijn Christus lief. Zijn dag lief en zijn woord lief. En je gaat wandelen met alle gebreken aan onze kant. In nieuwheid van leven, zegt Paulus. Want denk erom, het woord bekering in onze tekst is natuurlijk allereerst een woord wat slaat op die eerste bekering. De bekering waarbij een zondaar van dood levend wordt. De vernieuwing van het hart en van het leven. Maar het woord bekering heeft ook nog een andere betekenis. De doorgaande bekering. De dagelijkse bekering. En het is van belang dat we daar ook nog even de vinger bij leggen. Juist ook wanneer u Christus mag kennen en die genade mag kennen, wandelt in de vreze van de Heere. Ook al bent u het soms kwijt en ook al is het soms ver weg, dan zegt de Heere Jezus Christus door de dienst van zijn knecht Paulus: veracht de genade van Christus niet. En zijn langmoedigheid en zijn geduld. Maar wandelt in de weg van de doorgaande bekering. Wandelt in de weg van zijn geboden. Ga niet op de doolpaden en de dwaalwegen van de zonde. Maar zoek naar de doorgaande bekering. Want dat is ook een aspect van de ware dankbaarheid, niet? Ware dankbaarheid, het wordt soms gedacht, ik hoop niet van hier, dat is dat je altijd blij bent. Nou, er is zeker ook geestelijke blijdschap. Daarover straks nog even iets. Maar dankbaarheid in de Bijbel, in onze catechismus, dat is een heel merkwaardig iets. Als je nou het stuk van de dankbaarheid neemt, hè, dat grootste, laatste stuk van de Heidelberger catechismus, waar begint dat dan mee? En wat doortrekt heel dat stuk, dat lange stuk van de catechismus over de dankbaarheid? Zondag 32, zondag 33, juist. Die zondag over de waarachtige bekering. Want in de Bijbel en in de belijdenis is dankbaarheid niet alleen een kwestie van gevoel, dat ook. Maar is dankbaarheid allereerst een kwestie van het hart en van heel het leven. Dat ik in heel mijn leven, in mijn daden, in mijn doen, in mijn denken, God voor zulke een verlossing dankbaar ben. En dat kan niet buiten de doorgaande bekering, het doorgaande leven naar Gods wet en het doorgaande leven in het gebed om. Dat is niet de hele dag zingen, mijn hartje is altijd blij. Maar dat is leven tot Gods eer. Weet gij het niet? Op de dankdag 2002. Dat de goedheid van God, de zegeningen van de Heere in Christus, uw leven willen vernieuwen. En steeds meer willen vernieuwen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is kenmerkend voor de ware dankbaarheid. En dan loopt het bij die bekering zo, zegt onze oude catechismus in zondag 33. Daar ligt droefheid in en blijdschap. Droefheid over de zonde. En dat gaat door. Dat is niet zo'n klein stukje van je leven. Nee, dat gaat door. Niet dat je altijd bedroefd bent, oh nee. Maar zolang ik leef hier op aarde, ken ik iets, en als het goed is steeds meer, van verdriet over het feit dat ik Gods langmoedigheid en verdraagzaamheid, zijn geduld en zijn genade, zo vaak bedroef en veracht door de zonde die in mij woont. Maar daardoorheen bloeit op een blijdschap in God. Een vermaak in zijn geboden. Een verlangen om het lieflijk aangezicht van de Heere Jezus Christus in zijn woord te zien. Een verlangen naar de vrede met God. Een verlangen naar de vastigheid van zijn belofte. Om daarop te zinken en daarop te leunen en daarop te steunen. Een vermaak in de geboden van de Heere. Liefde tot zijn woord. De dichter van Psalm 119 zei, niet voor niks. Als ik uw woord gezien heb, heb ik het opgegeten. Het is één stuk van hem geworden. Zo groot was zijn verlangen. En hij heeft geproefd en gesmaakt in die woorden dat God goed was. Dat is het leven van de bekering. Dankbaarheid voor Gods gave. En u begrijpt de les, gemeente. Hoop ik. Hoe waarderen wij de zegeningen? Als God bedoelt ons zondige mensen tot bekering te brengen. Bent u onder de zegeningen van de Heere, onder de woorden van de Heere, klein geworden? Dat is nog niet zo is. Nog is het genadetijd. Nog staat de Heere met uitgebreide handen. Nog is hij geduldig en langmoedig. En hij zegt het. Komt allen tot mij, vermoeid en beladen zoals ge bent, en ik zal u rust geven. En stel dat niet uit. Want de tijd maalt door en gaat door. En wie onbekeerd voortleeft en onbekeerd sterven zou, hij oogst wat hij gezaaid heeft. Toorn. De toorn van het lam, noemt het boek Openbaringen het. En een van de dingen die Openbaring in dat verband aangeeft is dit. Dat het lam, beeld van Gods liefde, beeld van Gods goede tierenheid, hoogtepunt en dieptepunt van Gods ontfermen, dan eigenlijk zegt, weet ge het niet. Wat ik voor u heb willen doen, maar gij hebt niet gewild. Of zoals Kolbruggen het zegt, in een van zijn meest gunnende preken, aan het adres van onbekeerden. Hij zegt, weet u wat de Heere Jezus tegen u zegt? Vanavond, in de prediking van dit woord, wat heb jij, mijn jongen, eigenlijk op mij, Jezus Christus, tegen? Dat je je door mij niet wilt laten zalig maken. Veracht de goedheid van Christus niet. En als u voor uzelf zo vast zit, maar hunkert om die Christus te kennen en die genade te kennen, maar het lijkt alsof er een muur tussen staat, een muur die scheiding maakt, denk dan vanavond, juist ook vanavond als u uw knieën buigt, aan de woorden van Paulus, die zegt, God is goed. En dan mag u er dit bij bedenken. Ik heb het van Maarten Luther. Die zegt, denk er goed om, dat Gods liefde woont in zijn hart. Dat is zijn eigenlijke werk, zijn liefste werk. De toorn is zijn vreemde werk. Die komt niet uit het diepst van zijn hart. Want God zegt niet dat hij de dood van de zondaar wil. Maar hij wil met heel zijn hart hun bekering. Dan mag u daar toch op pleiten. Heer, ik weet niet hoe het moet. Er staat zo'n muur. Maar u hebt toch gezegd dat u goed bent. Dat u de bekering wilt. Heere, bekeer ook mij. En zou de Heere dan zo'n zondaar, die een heilige verlegenheid en verlangen naar hem vlucht, laten staan? U die de Heere kennen mag, veracht de goedheid van de Heere niet, maar leef dicht bij hem. Dan wordt u voor veel zonden bewaard. En zoek naar die doorgaande bekering. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En weet u wat dan zo belangrijk is? Dat u veel nadenkt. En niet vergeet. De zegeningen die de Heere gaf. In de breedte van het volle leven. Maar ook in de persoonlijke leidingen in uw leven. Wat hij gaf. Aan blijken van zijn gunst. Aan kracht. Aan moed. Juist ook in de dieptepunten van uw leven. Misschien juist ook in de strijd. Denk aan zijn goedheid. Denk aan zijn genade. Vergeet het niet. Want dat is zo jammer. Och, ik zeg het veel te zwak. Dat is zo erg. Dat juist als u de Heere kennen mag en je komt in moedeloosheid terecht. En dat hebben we allemaal wel eens. En sommigen meer dan anderen. Dat we dan zo makkelijk de Heere vergeten. En zo blijven kijken naar beneden. Dan komen we dicht in de buurt van de goddeloosheid. Zoals wijlen dominee Kok wel zei. Moedeloosheid wordt goddeloosheid. Maar Paulus zegt in het hoofdstuk en in de tekst van vanavond. Denk niet alleen aan de donkere golven waar u in dreigt te verzinken. Maar gedenk en vergeet niet wat God gedaan heeft. Ik zal gedenken, begonnen we deze dienst. Hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan. En dan mag Gods kind daarop zien. En daaruit weer opnieuw moed putten. En opnieuw verder gaan. Van de dankdag naar de biddag. En van de biddag naar de dankdag. En juist in de blijken van Gods gunst en van zijn goedheid. In al die zegeningen steeds kleiner worden in jezelf. Steeds meer op hem aangewezen en alles van hem verwachtend. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dan zijn er momenten, hier op aarde in beginsel, maar straks volkomen, dat je uit de volheid van het gemoed de koning wilt bezingen. Voor al zijn trouw, voor de rijkdom van zijn goedheid. En als Gods kerk straks eeuwig zalig wordt, dan zeggen ze het niet omdat ik het er zo goed heb afgebracht. Maar uw trouw, uw goedheid, uw langmoedigheid, uw geduld, uw liefde en genade waren het. En dan is het voor eeuwig. Uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen, die rijkdom bij elk een. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, u bent goed. U blijft goed. U weet alle dingen beter dan dat wij het weten. En ook al begrijpen wij uw wegen soms niet, uw weg is altijd goed. Dat leert het geloof. Leer ook ons het, Heere, voor het eerst of steeds weer en steeds meer. Heb dank dat wij vandaag dankdag mochten hebben. Dat wij stilgezet werden bij uw zegeningen. O, maak ons er klein onder. Leer ons die zegeningen niet verachten door zonder u verder te leven. Of door ons tegen u te verzetten. Of uw zegeningen op een verkeerde manier te gebruiken. Uw gaven te verachten of te verkwisten. Maar leer ons denken aan uw zegeningen. Ze op de juiste waarde schatten en ervoor danken. Dan is bekering nodig. Die eerste bekering en de doorgaande bekering. Steeds weer opnieuw. Te leren mijzelf te verootmoedigen. En u te erkennen. U lief te hebben. Me in u te verblijden. Heere, leer het ons. Ga met ons. Heb dank voor alles wat u gaf. Voor wie u bent. Voor wat uw woord ons voorhoudt. Wil het zondige en gebrekkige in luisteren en in spreken genadig verzoenen. Kroon het uwe. Het was toch uw woord, Heere. En zegen het door uw genade. Dat vragen we alleen om hem. Die de grote, dankende en biddende hoge priester is. De Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 68, het tiende vers is onze slotzang. 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.